bij elkaar mogen komen. Niet zomaar, maar rondom uw woord. Dat is een prachtig woord. Een woord van hoop, van troost, van bemoediging, maar ook van vermaning. Van onderwijs en veronderrichting. En we willen dat woord graag tot ons nemen. Open ons verstand. Vul ons, Heer, met de dingen die daarin beschreven staan. Opdat wij mogen leren. Opdat wij gevormd mogen worden meer en meer naar het beeld van de Heer Jezus. Heer, en Heer Jezus die stelt zich vooraan in dit boek aan ons voor. En er wordt ons zegen toe gebeden vanuit dat woord, direct vanaf het begin. En we zijn geweldig blij en dankbaar dat u een God bent die ons wil zegenen. Zoals we ook hebben gezongen. We leggen alles van deze avond in uw hand. En we zien uit in Jezus' naam. Amen. Hoofdstuk 1 vanavond helemaal met jullie door te nemen. En juist al zoals we zongen en ik in het gebed sprak. We zijn bezig met de zegen eigenlijk die van de Heer Jezus komt. Of een zaligspreking eigenlijk. Hè? Vers 3. Zalig is hij die leest en zij die horen de woorden van de profetie. En dan lezen we van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En dan begint vers 5. En van Jezus Christus. Wanneer wij lezen die is, die was en die komt, dan denken wij vaak aan de Heer Jezus. Maar hier wordt dus die is, die was en die komt genoemd. En de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus. Dus dan zou daar twee keer op de Heer Jezus gewezen zijn. U mag van mij aannemen dat ook de Heere God zelf naar deze aarde komt. Hij zal komen om Jeruzalem straks te beschermen wanneer de antichrist met veel meer vijandelijke machten op Jeruzalem zullen aantrekken. Hij zal als het ware een koepel om Jeruzalem plaatsen. Net als zeg maar, bij de uittocht uit Egypte, daar konden de vijanden uiteindelijk ook Israël niet naderen, want de Heere God die bewaakte zelf zijn volk. En zo zal de Heere God straks komen voor Israël. De Heere God en Israël zijn heel erg nauw verbonden, ook de Heer Jezus natuurlijk, maar die is bovendien verbonden aan de gemeente. En hij zal dan komen ook om een plek te realiseren voor de gemeente van Jezus Christus. Het gaat dus nog steeds om de zegen. De zegen die van Jahwe kwam, van de zeven geesten en hier van de Heer Jezus. Openbaring 4 is een bevestiging dus dat we in openbaring 4 inderdaad met de Vader van doen hebben. En in openbaring 5 met de Heer Jezus. En de Heer Jezus wordt getrouwe getuigen genoemd. In welk opzicht en waarvan was de Heer Jezus getuige? En op welke wijze getuigde hij? Dat is dan de vraag die we mogen stellen. Nou, in vers 1 hadden we ook al gelezen, en ik herhaal dat even, openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Dat is waar de Heer Jezus van getuigt. Wat de Heere God hem heeft gegeven. En dat getuigt, dat vertelt Heer Jezus aan zijn dienstknecht Johannes. Dus de Heere God openbaarde aan de Heer Jezus allerlei dingen. En de Heer Jezus is getrouw om dat naar waarheid over te brengen naar Johannes. En via Johannes komt het dan naar ons. Maar we zien ook in Jesaja 55 vers 4. Dat over de Heer Jezus geprofeteerd wordt. En dan zegt de Heere God via de profeet. Zie, ik heb hem gegeven als getuige voor de volken. Als vorst en gebieder voor de volken. Dus Heer Jezus van Gods wegen is uiteindelijk getuige van God en van Gods plan met deze wereld. En zo komen we de Heer Jezus tegen in Johannes 18 vers 37. Pilatus dan zei tegen hen, u bent dus toch een koning. En Jezus antwoordde, u zegt dat ik een koning ben, hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen, om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Dus de Heer Jezus wordt in vers 5 die getrouwe getuige genoemd. Maar we zien dus in de Bijbel dat dat terugkomt, dat hij inderdaad voorgesteld wordt als getuige. In 1 Timotheus 6 vers 13, dit wil ik hem even opzoeken. 1 Timotheus 6 vers 13, daar lezen we, ik beveel u voor God die alle dingen levend maakt en voor Jezus Christus die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis, maar ook een getuigenis, de goede belijdenis heeft afgelegd. Dus met recht kan hier gesproken worden van de getrouwe getuigen. Als we nou in Openbaring blijven, je moet er altijd kijken wat ook in dat boek staat, Openbaring 2 vers 13. Daar lezen we, ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van Satan is. U houdt vast aan mijn naam en u hebt het geloof in mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuigen. En hier komen we dus eigenlijk een stapje verder. Heer Jezus was de getrouwe getuige, maar we lezen ook dat Antipas, dus een broeder van ons, een getrouwe getuige is. Wij behoren tot het lichaam van Jezus Christus. Wij zijn één met hem. Dus wij zijn geroepen in deze wereld om getrouwe getuigen te zijn, zoals de Heer Jezus ook zelf een getrouwe getuige was. Dat is overigens, daar komen we nog wel over te spreken. De brief, het briefje aan Pergamus, stond daar een tempel en die hebben ze opgepakt. En die staat nu in Berlijn, in het Pergamos Museum. Dus als u daar naartoe wilt, dan kunt u daar wat uit de oudheid tegenkomen. Maar daar staat dus die tempel. En Antipas, dat is wel aardig. Ja, wie was Antipas? Nou, daar hebben we geen idee van. Maar zijn naam zegt wel iets. Anti, dat betekent in plaats van, maar ook tegen. En pas in het Grieks, dat betekent alles. Dus Antipas had als het ware de reputatie tegen alles te zijn. En iedereen keerde zich tegen hem. En hij zou dus gezegd hebben, dan keer ik mij tegen allen. De dagen van Antipas die als martelaar is gestorven. En zo kan het natuurlijk gebeuren dat je in deze wereld helemaal alleen komt te staan. Dat er van alles om je heen gebeurt. En dan moet je dat, denk ik, dragen. Antipas heeft dat gedaan en ook de Heer Jezus. Wij leven nog in een betrekkelijk vrij land. Maar of je nou echt vrij over de Heer Jezus kunt spreken in alle omstandigheden, ik vraag het me maar af. De Heer Jezus is ook de eerstgeborene uit de doden. De eerstgeborene uit de doden. Maar u bent bijbelvast en dan zegt u, maar hoe zit het dan met Jairus, zijn dochtertje? Of hoe zit het met de jongeling van Nain?
Maar die is weer gestorven.
Is weer gestorven? Ja. En we hadden nog meer Lazarus natuurlijk. Als u daarover nadenkt en u zet die geschiedenissen naast elkaar, dan ziet u, het dochtertje van Jairus is thuis in bed gestorven. De jongeling van Nain is onderweg naar het graf. En Lazarus is uit het graf opgestaan. Tekent eigenlijk ons bestaan. We beginnen thuis, daar worden we geboren, maar we zijn voor de Heere God natuurlijk al dood. Dat begrijpt u Alle mensen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, zo worden we geboren in de dood. En ons leven is eigenlijk ook een leven in dood. En uiteindelijk komen we ook in het graf. Maar de Heer God, de Heer Jezus, hij is de eerstgeborene uit de doden. En ik heb een andere plaats vorige week gezegd, hij is het prototype van de opstanding. En het verschil tussen de Heer Jezus en deze is dat hij met een geestelijk lichaam is opgestaan. Deze hadden, net als wij, een vergankelijk lichaam, een sterfelijk lichaam, had de Heer Jezus ook, is opgestaan in onvergankelijkheid, in onsterfelijkheid, met een geestelijk lichaam. En hij is dan de eerstgeborene uit de doden. In Psalm 89, vers 27, daar staat ook geprofeteerd, ja, ik zal hem tot een eerstgeboren zoon maken, tot de allerhoogste van de koningen van de aarde. Nou, dat is duidelijke profetie met betrekking tot de Heer Jezus. Dat mag duidelijk zijn. Nou, is het bij het woordje eerstgeborene, numeriek gezien natuurlijk, is dat de eerste, de tweede, de derde enzovoort. Maar je kon in Israël ook het eerstgeboorterecht hebben, terwijl je niet de eerstgeborene was. Ik probeer aan te geven, eerstgeborene is ook een rang, een titel, een positie. En de eerstgeborene, nou ja, kijk maar hoe dat zat bij de oudvaders. Ruben was de eerstgeborene, maar Juda is toch degene die de zegen draagt. En zo vind je dat dus in het Oude Testament. Dus de eerstgeborene is meestal degene die het eerst geboren is, maar het gaat vooral, hij heeft het eerstgeboorterecht. Het eerstgeboorterecht met alle dingen die daarbij horen, de verantwoordelijkheden, de zegeningen, alles valt dan onder degene die dat eerstgeboorterecht heeft. En ja, dat is de Heer Jezus en vandaar ook de Allerhoogste van de koningen van de aarde. Hij wordt ook vorst van de koningen van de aarde genoemd. We vergeten dat wel eens, maar op dit moment is Satan de overste van deze wereld. Heel veel mensen, als er een ramp gebeurt, beginnen gelijk te roepen, waar was God enzovoort, want dan heeft de Heere God het gedaan. Kunt u gewoon antwoorden, nee, onze God was hier niet bij. De Satan is de overste van deze wereld. En de Heer Jezus zelf zegt dat, en als u dat wilt noteren, in Johannes 12, vers 31. In Johannes 14, vers 30, dus 12, 31 en 14, vers 30. In Johannes 16, vers 11. En in Efeze 2, vers 2, wordt gewoon gezegd dat de Satan de overste van deze wereld is. Het zijn dingen die wij niet begrijpen. Maak het even heel plastisch, als ik God zou zijn, zou ik al direct Satan naar de kant geschoven hebben toen. Maar de wegen van de Heer God zijn anders dan die van mij en geloof mij, ze zijn ook beter. Dus daar zal wel een bedoeling achter zitten waarom dat op die manier is gegaan. De Heer Jezus zal natuurlijk straks wel die koning der koningen worden. En hij zal regeren, en u weet dat denk ik wel, gedurende het duizendjarig rijk hier op aarde. Het duizendjarig rijk ligt nog in de toekomst. En dan zal Israël onder de leiding, de heerschappij van de Heer Jezus staan. Jeruzalem zal de hoofdstad zijn. En vanuit Jeruzalem zal deze koning der koningen, dus ook naar de andere koningen, zijn heerschappij voortzetten, doorzetten en zijn zegen zal uitgaan. Heb ik u verteld het opvallende van de inval van Hamas in Israël? Dat was op 7 oktober. 7 oktober was het Sukkot, het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest is een profetisch feest, nu nog. Zal straks werkelijkheid worden. En de profetische betekenis van het Loofhuttenfeest is dat Jezus zal regeren en de volkeren van de aarde zullen naar Jeruzalem trekken. Niet met het zwaard, niet om te strijden, maar om de koning der koningen hulde te brengen. Heb je? En juist op die dag viel Hamas binnen. Of ze dat zelf zo bedacht hebben, dat weet ik niet. Maar ik denk de boze die we daarachter mogen herkennen, zal dat wel gedacht hebben. Die geeft als het ware aan, dat wil ik niet hebben. Dat Jezus daar koning wordt. Daar moet Israël verdwijnen. De 8e oktober is een ander Joods feest. Niet direct in de Bijbel, maar het wordt wel gevierd. En dat is de Simchat Torah. Dat is het vreugdefeest, de vreugde van de wet. En dan lopen de Israëlieten met die wetsrollen en ze lopen te dansen en te doen. En het is echt een heel groot vreugdevol feest. Maar ik denk ook hier zit een boodschap achter. En ik zeg het maar, Israël steunt op de wet. Begrijp je wat ik zeg? Israël steunt op het verbond. Maar zij hebben het verbond verbroken. En de Heere God heeft zijn relatie, tot op zekere hoogte natuurlijk, met Israël verbroken. En de wet is volbracht in Jezus Christus. Men niet dat ik gekomen ben om de wet opzij te schuiven. U kent die tekst wel. Maar ik ben gekomen om hem te vervullen. En het volk moet naar haar Messias toe. Hij heeft de wet vervuld en dat zal de vrede brengen. En dat gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren en misschien al wel over bijna 7 jaar. Want in de gemeente wordt opgenomen, krijgen we de grote verdrukking. En daarna komt dat Messiaanse Rijk. En bij die overgang zal heel het volk Israël tot haar Messias gaan. We leven in spannende, in bijzondere profetische tijden. En ik denk, dat is niet toevallig, geloof het feest en het Simchat Torah, 7 en 8 oktober. Vorst van de koningen van de aarde, hem die ons heeft lief gehad. Ja, dat is altijd, vind ik, aangrijpend. We spreken het zo vaak uit. We gaan dus goed over nadenken. Hem, de Heer Jezus, die ons heeft lief gehad. Niet een vrijblijvende liefde van ik vind jou al aardig aai over de bol. Maar wij lezen in Johannes 13 vers 1 dat de Heer Jezus ons lief heeft gehad tot het einde. En wat was het einde? Dat was de kruisdood. Dat was Golgotha. Dat was de gevangenneming. Dat was ja, die zogenaamde rechtszaak met die valse getuigen. U weet dat allemaal wel natuurlijk. De Heer Jezus werd bespuwd, hij werd geslagen, hij werd gegezeld. Doornenkroon in het hoofd gedrukt, op een vreselijke manier bespot, nagenoeg naakt aan een kruis gehangen, kunnen we ons dat voorstellen. Hij heeft ons lief gehad tot het einde. En dan ook, en dat hoort bij dat einde, ons van onze zonde gewassen door zijn bloed. Dat was het einde, maar zo heeft hij ons gereinigd. Heeft hij ons vrijgekocht door zijn bloed. Hij heeft zijn leven gegeven. Bloed is de drager van de ziel, de drager van het leven. De Heer Jezus heeft zijn leven als een losprijs gegeven, zodat ik, u, jij, je leven niet zou verliezen. Lief gehad tot het einde, ik vind dat. Dat is het, dat is het evangelie. Dan heb ik, dat noem ik uitgelicht, maar dat kan ik nu niet laten zien. Maar dat is ook een sheet. De woorden in Openbaring 9 prachtige titels voor de Heer Jezus gegeven in het eerste hoofdstuk. Ik heb ooit gelezen, gehoord, ik weet niet meer, maar dat er in heel Openbaring 32 van die prachtige titels voor de Heer zijn. Maar 9 vinden we in ieder geval in dat eerste hoofdstuk titels. We hebben ze al een beetje gezien. Maar hij wordt in Openbaring 1 vers 5 de getrouwe getuige genoemd. Dat is gewoon een titel voor de Heer Jezus. Hij wordt ook de eerstgeborene genoemd de prototokos, de eerstgeborene uit de dood. Hij wordt ook de vorst genoemd, die voorrang heeft, belangrijker is, hebben we net gezien, dan al de andere koningen van de aarde. Staat in het Grieks staat het woordje Argon. Ja, dat is waaruit alles ook is voortgekomen, die over alles gaat. Hij wordt ook in vers 8 de Alpha en de Omega genoemd. In het Hebreeuws de Alef en de Tau. De eerste en de laatste letter van het alfabet, zouden we kunnen zeggen. Nou ja, wat wordt met die Alpha en de Omega bedoeld? Het begin en het einde, alles omvattend, denk het, zit er allemaal maar in. Maar de eerste en de laatste letter van het alfabet omvat het hele alfabet. En het hele alfabet omvat alle woorden die er zijn. En Jezus is het vlees geworden woord. Ik weet niet of het zo bedoeld is, maar ik denk het. Ik denk het. Die is en die was en die komt. Ja, daarvan zeiden we in Openbaring 1 vers 4 dat dat betrekking heeft op Yahweh. Maar in vers 8 en 11 komen daar ook, herkennen we daar ook de Heer Jezus in. De Almachtige, de El Shaddai, is een term die u misschien wel kent, kunnen we ook soms zingen. El Shaddai, de Machtige. Overigens met El, Elohim, is het altijd lastig als je dat in de Bijbel leest. Het is eigenlijk wel jammer dat onze vertalers het woordje Heere hebben gebruikt. Ze nou gewoon de naam hadden gebruikt van de Heere, en hij heet Yahweh, dan zou het al een stuk makkelijker zijn geweest. Maar wij menen dat we dat moeten omschrijven. En dan de heren, en dan de lettertjes goed spellen natuurlijk met de kapitalen en dergelijke. Zou ook gewoon Yahweh kunnen schrijven, want met die naam wil de Heer bekend zijn. En El, El Shaddai, El Elohim. Ja, dat woord betekent macht, machtige goden. En dat maakt het ook weer lastig, want ja, ook wij mensen worden soms goden genoemd. En engelen worden soms goden genoemd. Dus dan moet je uit de context, uit het zinsverband eigenlijk lezen, goed luisteren. Van ja, gaat het hier nu om een lagere God, om het zo maar uit te drukken, of gaat het hier om de Vader God?
Is dat iets wat ook ontstaan is door de name terughoudendheid bij Israëlieten?
Hoe dat met de Statenvertaling gegaan is, dat durf ik niet te zeggen. Het zou best kunnen zijn dat dat een rol speelt. De Israëlieten, de Joden, want dat is de vraag, die hebben natuurlijk zeker een schroom om de naam Yahweh te gebruiken, omdat ze erg bang zijn dat ze misbruiken.
Want in de rollen, in hun geschriften, daar staat wel degelijk Yahweh.
Daar staat Yahweh, ja. Ja. En als zij zelf schrijven, dan hebben ze het over God met een kommaatje in plaats van de O en dergelijke, ja. Of de naam. Ja. Ja, het zou kunnen zijn dat daarmee samenhangt. Ik weet wel dat bij de HSV-vertaling in de commissie ook één of twee rabbijnen zaten. En dat speelt ook weer door in de vertaling. De vertaling is, als je met meerdere mensen bent, altijd een compromis. Want de ene vindt dat het een beetje zo moet en de andere vertalen is nu eenmaal lastig. En daarom dat ook Gert van der Weert in dat boek en in de andere boeken... Die is niet afhankelijk van een comité, van een commissie, niet van een kerk met dogma's. Maar die kan het gewoon in zijn eigen wijsheid opschrijven. Ja. Maar vertalen blijft altijd een lastig ding. El Shaddai. En ook de Heer Jezus, Matthäus 28 vers 18, zegt natuurlijk, mij is gegeven alle macht. En dat is toch weer zo bijzonder, en de Heer Jezus is gegeven alle macht en de Heere God heeft alle macht. En daar zie je een samenvloeien van voor ons onbegrijpelijke dingen. De Zoon des Mensen is een term in Openbaring 1 vers 13, de Zoon des Mensen. Dat is, als ik het goed geteld heb, komt dat 80 keer voor in het Nieuwe Testament. Zoon des Mensen. Misschien, ik zit me nou te aarzelen als ik wel goed geteld heb, maar we komen wel die term tegen, Zoon des Mensen. En Heer Jezus is zoon van de mens, Maria. Hij is uit een mens geboren. Dus er zit, laat ik het zo zeggen, een heel groot aspect van mens zijn in de Heer Jezus. Hij is ook de Zoon van God. Ja, hoe verhoudt zich dat? Is dat nou 25% mens en 75% God? Of 50%? Of, volgens de traditie, en ik denk dat dat wel correct is, dat zijn dingen die wij niet begrijpen. Hij is 100% mens en 100% God. Soms zegt de Heer iets, dan is hij mens. Bijvoorbeeld als het gaat over zijn wederkomst, dat weet zelfs de Zoon niet. Dat is hem onbekend als mens. Maar ja, als God liep hij wel over water. U begrijpt, er zitten die beide aspecten in. Hij wordt dus hier Zoon des Mensen genoemd.
Als je teruggaat naar de schepping, de mens is gegaan
naar zijn beeld. Ja. Dan zie je ook
welke
gestalte. Ja. Schepping is natuurlijk is een heel ander aspect. Maar de Heere God, die komt bij Adam en je ziet dat Adam alleen is. En Adam die ontdekt dan ook als al die paardjes voorbij gekomen zijn, ik ben alleen. En dan schept de Heere God uit Adam Eva, de vrouw. Want Adam zag geen mens die bij hem paste. En ik denk, moet ik maar eens over nadenken, ik zeg er verder niet zoveel over, dat hierachter misschien ook gezien kan worden de Heere God die voor zijn zoon een vrouw zocht. Moet ik maar eens over nadenken. Dat zou er eens achter kunnen liggen. Dat is heel bijzonder. En uiteindelijk, de gemeente is de bruid, de vrouw, een reine maagd voor God. De eerste en de laatste. En ik denk dat dit meer het allesomvattende van de Heere God en de Heere Jezus betreft. De belangrijkheid. Van het begin tot het einde is hij de belangrijkste. Die de tijd omspant. En dan in Openbaring 1 vers 18. Hij is de levende. Zo komen we dus hier in dat eerste hoofdstuk 9 titels tegen. Dan ga ik naar vers 6. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters. Het is maar dat u het weet. U bent koning en u bent priester. Daartoe zijn we gemaakt. Dat is de bedoeling. Een koninklijke positie. Ja, wanneer wordt dat effectief? Wanneer gaat dat gebeuren? Of is dat nu al het geval? Ik denk dat het nu al het geval is. Maar het is nog niet geëffectueerd. Zo eerlijk moeten we zijn. Maar ik denk toch dat wij een priesterlijke rol hebben te vervullen. Wat is de taak van een priester? Door middel van het offer. De mens bij God brengen. Offer tekent de verzoening. En wij hebben denk ik de verzoening die er door het offer van Jezus Christus is. Ja, uit te dragen zodat mensen naar God gebracht worden. We hebben ook een profetische taak, dat is anders. Dan spreekt God naar ons toe. Dus een profeet, dat zeg maar, is van boven naar beneden. En een priester is van beneden naar boven. En we zullen straks met Christus regeren. Nee, wij hebben inderdaad geen altaren meer, geen offerdieren. Maar het is het offer dat eens voor altijd werd gebracht in Jezus Christus. In 1 Petrus 2, daar lezen we bij Petrus ongeveer hetzelfde. 1 Petrus 2 vers 9. U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen, dus we hebben het uit te dragen, van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dus wij moeten de deugden, de goede dingen, verkondigen. Van hem die ons uit de duisternis heeft geroepen. Wij leefden in de duisternis vanaf geboorte, die drie stadia heb ik eerder genoemd, met die drie dode personen. Dat was duisternis. Maar wij hebben nu het leven. En wij moeten dus de deugden verkondigen van hem. Dus de goede dingen, de mooie dingen, de geweldige dingen van onze Heer Jezus bekendmaken.
Benedictie.
Ja, de zegeningen. Onze Heer vervult nu, dat wilde ik ook nog noemen, zijn hoge priesterlijke functie, zoals beschreven in Hebreeën 8. De hoofd, vers 1 en 2, de hoofdzaak van ons onderwerp is dat wij zulke een hoge priester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen, de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel, die de Heere opgericht heeft en niet een mens. Hier zien we het onderscheid, en daar gaat het natuurlijk voortdurend om, met name in die hoofdstukken 8, 9 en 10 van Hebreeën, van de priesterschap, het Levitische priesterschap en het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Zijn twee verschillende systemen, om het zo te zeggen. Het eerste, het Levitische, is aards en het systeem van Melchizedek is hemels. En van het aardse waren de Aaronieten de priesters, maar van het nieuwe is Jezus Christus de hoge priester. En die zou ook geen priester in de lijn van Aaron kunnen zijn, want Jezus komt niet uit de stam van de Levieten, maar hij komt uit de stam van Juda. En hij verricht zijn dienst in de ware tabernakel die de Heere opgericht heeft. Dus niet iets hier op aarde. In de reden over de laatste dingen, Matteüs 24, 25, Marcus 13 en Lucas 21, daar zien wij de Heer als profeet. Maar daar gaan we ook ontdekken dat hij straks zal gaan regeren vanuit Jeruzalem. En we zien dat ook in Openbaring 5, vers 10 en 20, vers 6. Een koning heerst of regeert over een land, over een volk. In Deuteronomium 17, vers 14 tot 20, worden de voorwaarden beschreven waaraan een koning moet voldoen wanneer hij regeert. Dus de Heere God die bepaalt uiteindelijk van een koning is goed, mits die zich houdt aan de punten die hier worden gesteld. En dan moet hij, en daar gaat het vooral om, zorgen voor de veiligheid van zijn volk en voor de welvaart van zijn volk. Dus een koning die regeert niet om er zelf beter van te worden. Vandaar ook dat er allerlei restricties zijn. Paarden, Salomo had er veel. Vrouwen, dat was ook al een probleem voor Salomo. U kent dat natuurlijk. En veel later kwamen daar nog veel meer afwijkingen bij. Nee, een koning moet zorgen voor de welvaart en de veiligheid van zijn volk. Het woordje heersen, dat is ook wel interessant. Want ja, Eva die vindt het ook niet zo leuk. Dat haar man over haar heerst. En zij begeert de positie van haar man. Nou, de man moet niet heersen over zijn vrouw, maar zorgen voor veiligheid en voor welvaart en voor welzijn. Net als de koning moet de man dat doen. Dat Eva die positie begeert, heeft te maken, ze wil de baas gaan spelen in huis. Toen werd het feminisme al geboren. Ik zeg het maar even. Ja? Hem zij de heerlijkheid, de glorie en de kracht, heerschappij in alle eeuwigheid. Dat is een doxologie, dat is een lofprijs. En moeten wij misschien ook wat meer leren echt de lof te brengen aan de Heere God. Ik sta wel eens voor een gemeente, dat begrijpt u. En dat heb ik mijn leven lang gedaan. En dan zingen we loof de Heer en ik wat iets meer en dan staan we voor te zingen. Mag wel wat meer stralen tot eer van de Heere God. Als de sportvereniging gewonnen heeft, zei hij, jongens, jullie hebben het geweldig gedaan. Dan gaat het toch ook zo. En onze Heer, hij is het waard. Alle eer, alle kracht en alle glorie. In alle eeuwigheid. Ja, eeuwigheid is ook een lastige term. Er staat eigenlijk de eeuw van de eeuwen. En dat hebben wij vertaald naar eeuwigheid. En eeuwigheid is voor ons een nooit ophoudende tijd. Maar als je het hebt over de eeuw der eeuwen, hoe komen we ertoe om daar eeuwigheid van te maken? Dat is best lastig. Ik denk, weet ik eigenlijk wel zeker, dat hier op een specifieke eeuw, eeuw is in het Hebreeuws en het Grieks, een tijdsperiode. Dat kan korter zijn, of dat kan langer zijn, exact is natuurlijk 100 jaar. Vanuit het Oude Testament is een eeuw de periode die een mensenleven duurt. Dus de eeuw, het levensduur van de een is anders dan die van de ander. Maar dat is eigenlijk in het Oude Testament, wij hebben dat dan later in het Grieks, die 100 jaar aangekoppeld. En dan heb je dus de eeuw, de belangrijkste van alle eeuwen. Maar de Bijbel is verdeeld in perioden. Eeuwen, bedelingen, dat is misschien een term wat je wel kent. En dan gaat het dus over de eeuw van de eeuwen, dus de belangrijkste eeuw. Ja, en de Heer Jezus zal als koning regeren in die belangrijkste eeuw, het duizendjarig rijk. Hoe zit het dan met de eeuwigheid? Ja, dat is ook weer lastig. Want eeuw, hoe je het ook formuleert, heeft te maken met tijd. Hebt u? En tijd is door de Heere God geschapen voor ons. Zon, maan, sterren om de dagen en de jaren te bepalen. Maar straks wordt deze schepping, ja, ontschept. Ik weet niet hoe ik het anders uit moet rekenen. Die valt straks uit elkaar. En dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daar is geen zon. Daar is dus niet meer die cyclus van tijd. Dus straks in die nieuwe hemel en die nieuwe aarde krijgen we iets wat we eeuwigheid noemen. Een beetje ingewikkeld misschien, maar heb je het of... Dus,
een mooi voorbeeld, in Openbaring 5, vers 14, daar wordt een lof gezongen, hem die op de troon gezeten is en het lam zijn de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Dus het is dubbel, dus alle eeuwigheid en alle eeuwigheden. Ja. Dat zien we vanmorgen op. Ik denk, wat is dat?
Ja, ik zit er nu over te denken, ja.
In het kwadraat en nog eens een keer in het kwadraat. Ja.
Ja, daar moet ik eens even over nadenken, maar we komen er nog. Ja. We komen in eeuwigheden, er staat inderdaad een meervoud, ja. Ja, ik weet niet wat, dit is HSV, vers 14 zei.
HSV staat eeuwigheid.
5:13. In alle eeuwigheid. Ja. Maar we komen er nog. We komen er nog, ja. Maar het is de eeuw van de eeuwen, wat hier staat. Dus het is de belangrijkste eeuw. En ja, dan zal alle lof en alle glorie aan de Heere God gebracht moeten worden. En ik dacht aan Filippenzen 2, vers 9 en 11. Kent u misschien wel. Filippenzen 2, vers 9 en 11. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. En heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat zich in de naam van Jezus, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Hier lezen we dus dat uiteindelijk iedereen hem zal erkennen als Heer. Wil niet zeggen dat ze allemaal de relatie hebben die wij hebben. Soms moet je je meerdere erkennen, maar wil je het niet. Begrijpt u wat ik bedoel? Ik denk onder de aarde, dan hebben we toch een aparte categorie mensen. Die zullen moeten erkennen, ja, we hebben het nooit gewild. Nooit willen aanvaarden dat u God bent en dat Jezus uw zoon is. Maar ze zullen dan toch moeten buigen, zich moeten buigen voor de Heer. En dan krijg je amen, dat is een bevestiging natuurlijk, amen. Een instemming, ik stem van harte in.
Bedoelt u dan dat als Jezus weer terugkomt na die 7 jaren verdrukking, dat dan iedereen hem zal erkennen?
Uiteindelijk ja.
Op dat moment?
Ja.
Oh, ja.
Dus, ja, misschien zal, later staat hij mij, misschien zelfs voor de grote witte troon.
Okay.
Wij doen het nu al, maar uiteindelijk zullen ook degenen die verloren gaan. Ja. Dan ga ik naar vers 7. Schiet lekker op met mij, hè? Ik hoop te vandaag klaar te komen, maar dat gaat niet lukken, dat zie ik nu al. Hij komt met de wolken, elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben, en alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Het begint met het woordje zie. Ja, dat is gewoon een roep om aandacht. Let op. Let op. Hij komt met de wolken. Dat kan een paar dingen betekenen. De wederkomst van de Heer is, in eerste instantie zij dat gezegd, gefaseerd. In verschillende fasen, momenten komt hij terug. Hij komt eerst op de wolken om de gemeente van de aarde naar het vaderhuis te brengen. Johannes 14, de eerste verse, daar belooft hij dat aan de discipelen. En dat gebeurt, naar mijn overtuiging, voor de grote verdrukking. Dan komt die grote verdrukking en daarna komt de Heer Jezus letterlijk naar de aarde. Dan zullen zijn voeten staan op de Olijfberg en dan zal hij uiteindelijk in Jeruzalem plaatsnemen en daar gaan regeren. En dat is voor zijn volk Israël. Dus de gemeente heeft een hemelse toekomst, we zullen voor altijd bij de Heer zijn. En voor Israël komt er een aardse toekomst. En dat houdt natuurlijk na die 1000 jaar op. Maar ja, dat lezen we ook aan het slot van de Openbaring. Dan komen Gog en Magog weer uit het duister opzetten. En dan vindt de finale echt plaats. In Hebreeën 12 vers 1 staat. Daarom dan laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben. Een grote wolk van getuigen. Hij komt met de wolken, elk oog zal hem zien. En dat is het tweede moment. Heb je hem? Eerste moment zal de Heer Jezus niet gezien worden. Alleen door ons, wanneer we worden opgenomen. Maar wanneer hij terugkomt, zal elk oog hem zien. En dan komt hij met de wolken. En als we dan Hebreeën lezen, de wolk van getuigen. En ik denk dat dat ook betrekking heeft straks op ons. Wij zullen met de Heer die hele grote wolk vormen van getuigen, waar we het net over hadden, maar de getuigen zijn van hem, zullen met de Heer verschijnen. Want er op laatste wordt gesproken over alle heiligen die zijn geheiligd, gekocht in het kostbaar bloed van onze Heer Jezus. In het Grieks staat er in ieder geval een en hetzelfde woordje voor wolk. Nephos, mag ik wel weer vergeten, maar geeft het alleen maar aan dat het hetzelfde woord is. Daar gaat het dus om getuigen, om personen. Ja, en de wolk is ook een ding die we langs de lucht zien drijven. Maar het gaat dus om één en hetzelfde. En in Matteüs 26 vers 64 lezen we, Jezus zei tegen hem, u hebt het gezegd, maar ik zeg u, van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. Dan heb je dat weer, komt de wolken van de hemel, met de wolken van de hemel. En in 1 Thessalonicenzen 3 vers 13, omdat hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn, dat gaat om ons hè, onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus, en dat staat hier, met al de heiligen. Heiligen, die wolk van getuigen. De gelovigen zullen die tweede keer met Christus komen. En in Daniël werd het al geprofeteerd. Daniël 7, vanaf vers 13. Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Dus dan zie je dat menselijke aspect. Hij kwam tot de oude van dagen. Ik vind dat een vreselijke omschrijving. Het gaat om de Heere God, dat mag duidelijk zijn. En ik denk dat het wel wat, ik heb geen idee wat Gert van der Weert ervoor maakt, maar het gaat om de Heere God. Hij kwam tot, ik zeg toch maar, tot Yahweh. En men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven aan die mensenzoon, Jezus Christus, gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Als je nou wil of niet, je zult het moeten accepteren. Zijn heerschappij is een eeuwige. En ik heb al gezegd, heerschappij wil zeggen dat je veiligheid brengt en welvaart en zegen. En dat gaat de Heer brengen. Ja, eeuwige heerschappij, daar ga ik hier een discussie over het woord wat we net hebben gehad. Maar in ieder geval die 1000 jaar gaat dat zeker gebeuren. En dat staat ook in Openbaring 19. Waar we hetzelfde lezen, dat de Heer Jezus het koningschap ontvangt. En met alle heiligen komt. Elk oog zal hem zien. Matteüs 24 vers 26, 27 staat iets. Ik weet niet of u dat hebt opgemerkt ooit. Als men dan tegen u zal zeggen, zie, hij is in de woestijn, ga er niet op uit. Hij is in de binnenkamers, geloof het niet. Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Dus als iemand vertelt, je moet daar naartoe, dan weet je in ieder geval, dat is niet waar. Dat is niet de persoon waar ik naar uitzie. Want die komt als de bliksem. Je gaat het wel over de wederkomst trouwens, die tweede komst voor Israël, dat even gezegd zijnde. Maar dan staat er in vers 29 en 30 van Matteüs 24, meteen na de verdrukking van die dagen, dat is de grote verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven. Dus het is hartstikke donker. Hebt u dat? Het is helemaal donker. En dan verschijnt de Heer. Dat viel mij ineens op, nooit stilgestaan. Maar het is rondom de aarde gewoon donker. De zon is verduisterd, de maan geen schijnsel. Dan zullen de stammen van de aarde rouw bedrijven, zullen de Zoon des mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En dan lezen we, ook zij die hem doorstoken hebben. Nou, dat is natuurlijk altijd weer een pijnpunt. Want wie zijn dat nou? Wie hebben de Heer Jezus doorstoken? Nou ja, in de fysieke zin mag duidelijk zijn, dat zijn de Romeinen. Maar de Romeinen zouden het echt niet gedaan hebben als de Joden niet al dat voorwerk hadden gedaan waardoor zij zover gekomen zijn. Zo naar de Zacharia 12 vers 10 gaan. Er staat over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij, huis van David, de inwoners van Jeruzalem, zij zullen mij aanschouwen, komma, die zij doorstoken hebben. Dus de profeet wijst niet naar de Romeinen, maar wijst naar de Joden. En nu gaat er van alles gebeuren. Maar ik ga nog even verder, want het is anders dan vaak gedacht wordt. Want dit is namelijk niet een oordeel, maar dit is een belofte. Het wordt vaak opgepakt als een oordeel. En dan willen wij die Joden ook oordelen, hè, want zijn bloed komen over ons en onze kinderen en dergelijke. Want dit gebeurt op de dag waarop de heidenvolken weggevaagd worden. Vers 9. Op diezelfde dag wordt een bron ontsloten. Zacharia 13 vers 1. Op die dag komt er herstel voor Israël. Op het moment dat ze zien wie zij doorstoken hebben, dan komt er ook een enorm berouw bij het volk. Dan zien ze wie ze doorstoken hebben. Dan zien ze om wie het gaat. En dan komt van de Heere God de zegen naar het volk toe. Dus ik wil het niet als een oordeel zien. En niet als een aanklagen van, maar het is het keerpunt in de geschiedenis van het volk. Dan ja, wordt die bron ontsloten en dan gaan alle zegeningen komen.
Is dat vlak na de grote verdrukking en voor de 1000 jaar
vrede gaan? Ja, op die kant toen daar gebeurd had. Ja. En als we dan naar Openbaring 9 gaan, vers 20. En de overige mensen die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen. Zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilver, koper, stenen, houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal. Dus in het spanningsveld van die wederkomst van de Heer naar de aarde en van het zichtbaar worden, dan zie je dat er bij Israël die bekering is, maar je ziet dat de volkeren zich verharden. Die blijven de vijanden. Er komt dus duidelijk een schisma. Ik heb het nu niet over de gemeente, ik heb het over de grote verdrukking, over Israël. De gemeente is opgenomen, maar in het strijdperk van die grote verdrukking, wanneer ook duidelijk is aan de volkeren dat ze met de Heere God en met de Heer Jezus van doen hebben, zij bekeren zich niet. Natuurlijk, ik weet van de scharen die niemand tellen kan, er zijn er al een paar waarmee het gelukkig wel goed gaat. Maar als totale wereldbevolking ziet het er donker uit. Dus de stammen zullen rouwen, bitter huilen, Israël. En dat kunnen we ook wel ons een beetje voorstellen. Want zij hebben 2000 jaar lang in hun volk, in hun stam, in hun familie, altijd met betrekking tot Jezus ontkend. Natuurlijk zijn de Joden tot geloof gekomen, maar dat is hier en daar. Het worden er gelukkig ook meer, laten we daar blij en dankbaar mee zijn. Maar 2000 jaar heeft het volk nee gezegd en ineens gaan ze zien van, maar het is hem wel. Wat moet dat teweeg brengen bij het volk? Dat is gigantisch. Maar dat wordt dan tot zegen. Ik versta het niet goed, sorry.
Het is dan gaat er wel om het overblijfsel van Israël.
Uiteindelijk gaat het om het overblijfsel, ja.
En dat is wel een overblijfsel wat vanuit de Joodse achtergrond, Joodse traditie, wel gefocust is op wat God kan doen.
Wellicht, ja. De orthodoxie, misschien. We gaan het, maar in ieder geval de Heere God weet wel waar het om gaat. Ja, ja. Ja ik vind dat wel eens lastig, want in Zacharia lezen nog dat 2/3 van de bevolking uitgeroeid zal worden. En ik denk toch dat het om de tegenwoordige tijd gaat. En het volk heeft al zo verschrikkelijk veel geleden. Het is vreselijk. Maar uiteindelijk zal de rest van het volk de zegen ontvangen. Ja. Vers 8, ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heer, die is en die was en die komt, de Almachtige. Maar de Alfa en de Omega, ik heb het al gezegd, de eerste en de laatste letters van het alfabet. Alle woorden, dus de Heer God is het, de Heer Jezus is het vlees geworden woord. Er wordt gesproken over de Heer. Er staat er in het Grieks Kyrios. Ja, hadden ze eigenlijk misschien ook wel gewoon in onze vertaling kunnen zetten. Kyrios betekent wel Heer, maar dan weten we om wie het gaat. Want Heer kun je ook in algemene zin natuurlijk schrijven. Dan hadden ze nou maar gewoon die woorden gebruikt. De Almachtige. Dat is de Pantocrator. Pas, dat zei ik net al, betekent alles in het Grieks. En krater betekent vasthouden. Dus de Almachtige, dat wil zeggen hij die alles vasthoudt. Die alles in de hand heeft. En dat is mijn verlossing. Heb je? Ook die van nu. Dus laat die wereld maar draaien. Komt allemaal goed. Het woordje Almachtige komt 9 keer voor in het Nieuwe Testament. 8 keer in Openbaring. 8 keer in Openbaring. Wilt u die teksten hebben? Moet je snel noteren. Zoek maar op. Ja. En ook nog in 2 Korinthe 6 vers 18. Dus dat is buiten Openbaring. Hij is de allesomvattende Almachtige. En dan gaan we naar vers 9. Ik, Johannes, die ook uw broeder en deelgenoot ben in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, terwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Deelgenoot. Staat er. Ja, hoe moet ik dat nou uitdrukken, want het kan associaties oproepen die ik niet bedoel, maar deelgenoten staat in het Grieks synkoinonos. Heeft te maken met, ik heb het laatst hier ook gebruikt, met het woordje coïtus, gemeenschap. Eén zijn. Dus een hele bijzondere, intense eenheid die wij met de Heer hebben. Deelgenoot. Het zit in ons vlees. Deel hebben aan dezelfde gemeenschap. Zich kooien doen ons. En aan de verdrukking. Dan zien we 5 keer dit woord in Openbaring. En het betreft steeds gelovigen die verdrukt worden. En dan in het bijzonder de laatste keer gaat het over de grote verdrukking. En die hebben een bijzonder zware verdrukking te maken, want wij hebben de bijstand van de Heilige Geest. Wij hebben nu nog in een zekere zin een bewaring. Maar wanneer de gemeente opgenomen wordt, zal ook de geest van God van de aarde verdwijnen. Want die is uitgestort in de gemeente en zijn taak is op dat moment natuurlijk vervuld. Hij verdwijnt van de aarde, dus alles wat nog een klein beetje aan God, aan goedheid, aan heiligheid refereert, is dan weg. En de mensen die dan achterblijven komen in een verschrikking terecht, die wij ons niet kunnen voorstellen, maar er komen nog wel mensen tot geloof. En die leven dan in die vreselijke wereld, waarin dan ook nog een antichrist de macht gaat krijgen. En die gaat ze...
Die mensen dan ook niet nog de Heilige Geest hebben gegeven?
Ik denk het niet. Nee. De Heilige Geest is aan de gemeente gegeven. Ja.
Maar is dan ook niet, net zoals in het Oude Testament, want dan valt ook de Heilige Geest.
Dan valt de Heilige Geest
en die is dan ook weer weg.
Ja, ik denk dat je dan bij de twee getuigen uiteraard moet zijn, dat mag heel duidelijk zijn, en wellicht ook zo'n 144.000. Ja. Ja. Maar hoe dan ook, het zal verschrikkelijk voor ze worden. En als ze de Heer Jezus willen volgen, dan of ze moeten ergens kunnen onderduiken of geïsoleerd gaan leven, die zullen er zijn. Want dat blijkt weer uit Matteüs 25. Ja. Maar de meerderheid zal op een vreselijke manier gedood worden. En dan hebben we het over de grote verdrukking. Ja, er is verschil tussen verdrukking en de grote verdrukking. Daar zit een principieel verschil. En als mensen dat niet zien, dan krijg je in zekere zin verwarring. Alle kinderen van God krijgen in meerdere of mindere mate alle gelovigen te maken met verdrukking. Dat kan een zware verdrukking zijn of wat minder zwaar. We hebben Antipas genoemd. Hè. Het kostte hem zijn leven en er zijn wat een martelaren gedood. Die hebben verdrukking gehad. En ook nu vandaag zijn er plaatsen waar je als kind van God, als christen, het heel zwaar hebt. En de islamitische wereld die maakt ook regelmatig mensen van ons het leven zuur of onmogelijk of doden hen zelfs. Maar dat is nog niet de grote verdrukking. De Heer Jezus heeft dat ook gezegd. In deze wereld zul je verdrukking lijden. En neem je kruis op en volg mij. Dus de Heer Jezus heeft geen welvaartsevangelie gebracht, geen succesevangelie. En dat is wat we allemaal krijgen, verdrukking in algemene zin. Maar als het gaat om de grote verdrukking, dan hebben we het over de periode van die 7 jaar, die laatste jaarweek van Daniël. En dat is een verdrukking die niet van de Satan komt, maar dan hebben we te maken met oordeel van God. Want dat lees je in Openbaring. Die zegels worden geopend. En dan worden de trompetten geblazen. En dan uiteindelijk worden de schalen meegegoten. Maar dat komt van God over de wereld. En men weet dat ook. Verberg ons. Men roept ook voor de toren van de Heere God. En voor de toren van het Lam. Men weet het op aarde. Dat is de toren van God. En de toren van God zal nooit en nimmer op jullie of op mij komen. Want die kwam op Jezus Christus. Hij heeft plaatsvervangend de toorn die op mij zou moeten komen op zich genomen. En daarom kan ik met vrijmoedigheid zeggen, die toren, ik geloof het vast, maar dat heb je lang door in de opname van de gemeente, voordat het over de aarde gaat rollen, wordt de gemeente thuisgebracht. En dan komt de toren van God over een wereld die hem voortdurend de rug heeft toegedraaid, komt over een wereld die zijn zoon heeft afgewezen. En zijn zoon heeft alles gegeven, de Heer God heeft alles gegeven. En als je dat niet wil, ja, dan, ja, wie niet horen wil, moet voelen. We zeggen het zo dikwijls. En Paulus schrijft in 1 Thessalonicense 1 vers 10 over ons. Zijn zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toren. Nou, moet je weer in het Grieks gaan lezen, dat betekent dat je er niet in komt. En in 1 Thessalonicense 5 vers 9, want God heeft ons niet bestemd tot toren, dat is niet ons doel, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Dus wij zien uit naar de zaligheid, en ik heb u al eerder verteld, zalig betekent dat je in de sfeer van God komt. Dat is onze toekomst, de sfeer van God. Dat is wat. Dan noem ik ook nog Openbaring 3 vers 10. Ik kom er straks nog wel over te spreken, maar ik noem het nu vast. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ook ik u bewaren voor het uur van de verzoeking die over de hele wereld komen zal, om hen die op aarde wonen te verzoeken. Nou, wij wonen niet meer op de aarde, we zijn opgenomen. Maar er staat voor het uur van de verzoeking. En in het Grieks staat daar het woordje ek. En dat betekent dat je er buiten wordt gehouden. Ik heb vaker een voorbeeldje gebruikt, maar u hebt een kast. En u kunt iets naast de kast zetten, u kunt iets voor de kast zetten, u kunt iets op de kast zetten, u kunt iets in de kast zetten. En met voor, naast, boven of in wordt duidelijk waar de plaats is. Nou, in het Grieks wordt daar ook het woordje gebruikt, ek, en dat wil zeggen niet erin, maar erbuiten. Buiten, je kunt het niet anders vertalen. En ik sta altijd nog verbaasd, heel veel mensen die willen blijkbaar zo graag door die grote verdrukking heen, dat ze de vertalingen ook aanpassen. Maar ik kan er niks anders van maken. Spijt me. Ja, nou, spijt me niet. De grote verdrukking, de Heer Jezus spreekt erover. Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe, zoals er ook nooit meer zal zijn. Het duidt dus op een specifieke periode. En die periode is uiteraard door de profeten al veel vaker benoemd. En dan kom je in het Oude Testament vaak de term tegen de dag des Heren. De Yom Yahweh, de dag des Heren. Nou ja, Amos 5 vers 18. Wee hun die verlangend uitzien naar de dag van de Heren. Er zijn van die mensen die denken, ja, en dan gaat het allemaal komen. Dan wordt het gewoon, nou, Amos die zegt wat anders. Wat zal voor u die dag van de Heren zijn? Duisternis zal hij zijn en geen licht. De dag des Heren is de grote verdrukking, de uur van de verzoeking die over de wereld zal komen. De dag van Jacob's benauwdheid staat er ook in de Bijbel. Dat wil zeggen dat in die periode Israël het buitengewoon zwaar krijgt. Nou, we zien, het loopt er allemaal al naartoe. En daarom zou het zo geweldig zijn als we ook van Israël nog mensen uit de brand mogen rukken tot hun behoud. Maar dat gaat eigenlijk om voor alle mensen natuurlijk. Ja. Orde raakt ook Israël. Israël is tijdelijk terzijde gesteld. Lo ami, niet mijn volk, zegt Hosea. Lo gaga, ik ontferm me nu niet. Tot straks natuurlijk. En dat is ingezet met het nieuwe verbond. Jeremia 31. Er staat in Hosea 1 vers 6, dat zal ik lezen. Zij werd zwanger en zij baarde een dochter. Daarop zei hij tegen hem, geef haar de naam Lo-Ruhama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen. Ruhama betekent ontfermen. Ik zal me niet meer ontfermen over het huis van Israël, want ik zal hen zeker wegvoeren. En Lo-Ami, Ami betekent niet mijn volk. En je hebt in het Hebreeuws twee woorden voor volk, Ami en Goyim. En wat staat er nu in het? Er zat het, ja, de vertalingen is lastig om er allemaal uit te laten komen. Maar Goyim, dat zijn volkeren waarmee je geen relatie hebt. En Ami is een volk waarmee je wel een relatie hebt. En de Heere God heeft dus met Israël die Ami-relatie. Die is er dus wel. Nu even niet, maar het is een Ami. En de heidenen, ja, dat zijn de Goyim. Dat zijn wij. Gelukkig is daar ook een relatie voor ons nu door de Heer Jezus. Dat is weer een ander punt. Heel veel broeders en zusters van ons hebben moeten lijden. Maar dat is dus die algemene verdrukking. En straks dus die grote verdrukking. En dan doe ik al vers 10. Ik ben hier pas op de helft van hoofdstuk 1 en ik had hem al willen maken, maar goed. U hebt de tijd, hoop ik. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. In de geest. In het Grieks staat daar niet dat lidwoord bij, dat doen wij in onze taal. Daar staat gewoon in geest. Dus andere Bijbelvertalingen hebben het over geestvervoering. Dat is wat bedoeld wordt. Als er in het Grieks wel een lidwoord staat, dan is het iets specifieks. Wij kunnen het hebben over bakker, hè? Maar dat is de bakker. Zo leggen wij dat op, maar in het Grieks is dat, het staat er wel het lidwoord of het staat er niet. Staat het er niet, dan is het in de algemene zin. Staat het er wel, dan is het een bijzondere zin. Op de dag des Heren. Nou, er wordt ook over gediscussieerd natuurlijk en ik geef de opties, maar sommigen zeggen, ja, de dag des Heren is van oudsher de Shabbat. Ja. Anderen zeggen het is de zondag. Binnen christendom is dat wat meer voor de hand liggend en het gaat natuurlijk om christenen. De eerste dag van de week, de dag van de opstanding. Anderen zeggen de dag van de Heer is de Yom Yahweh, waar ik het net over had. Dat is de dag van het oordeel. En Johannes wordt in die dag van het oordeel geplaatst en hij ziet alles wat plaatsvindt. Al die oordelen, maar ook die mooie dingen waar het uiteindelijk op uit zal draaien. Ik neig zelf naar deze derde optie. Maar hoe dan ook, Johannes is in geestvervoering, in een bijzondere situatie en hij hoort het geluid als van een bazuin. In Openbaring lezen we 16 keer van een bazuin. En de bazuin die roept op tot attentie. God gaat iets nieuws openbaren. Een nieuwe ontwikkeling in het plan van de Heere God.
Kijk, dan wil ik terugkomen op de dag des Heren.
Op?
De dag des Heren.
Ja.
Er is ook zo'n drieslag. De dag van Christus, de dag des Heren en de dag van God. Ik weet niet of het nuttig is om dat nog even toe te
lichten. Ja, ik denk dat we wel komen, maar je hebt de dag van Yahweh, dat is de oordeelsdag. Dan heb je de dag van Christus, dat is wanneer de gemeente bij thuis gehaald worden. Dan ben ik de derde even kwijt.
De dag van God is even gemaakt.
De dag van God, dat is de finale, ja. Wanneer er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Dus wij gooien dat dikwijls allemaal door elkaar heen. Maar die aspecten moet je wel gaan ontdekken en uit elkaar houden. Maar de dag van God is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dan is alles in het rein, in het zuiver gekomen. Dat heb je natuurlijk ook als het gaat om de tronen. Er zijn verschillende tronen waar verschillende groepen beoordeeld, geoordeeld, veroordeeld worden. Komen we wel tegen, Openbaring. Ik ben gekomen bij Openbaring 1 vers 11. Daar wil ik de volgende keer met u doorgaan. Dan heb ik nog 10. Ik dacht de volgende keer gaan we met de 7 gemeenten aan de gang, maar
helaas.
Ja, ik kan wel sneller natuurlijk, maar ik heb u beloofd, ik wil gewoon vers voor vers alles heel rustig bij langslopen. En dan gaan we het meeste daarvan ontdekken. Heeft nog iemand van u een lied die net hard wilde roepen, maar een ander was een. De God in de hemel, we danken ook u weer voor deze avond. We hebben uw woord geopend. We hebben geprobeerd te achterhalen wat al die woorden, al die zinnen, al die versen betekenen. En dan ontdekken we dat uw woord geweldig rijk is. Troostrijk, bemoedigend, maar zeker ook appellerend. Wij leven hier in een tijd waarvan we toch geloven op grond van het profetisch woord dat de dingen die in dat laatste boek staan heel dichtbij zijn gekomen. En we mogen ook wel uitzien, want wij zien uit naar u, Heer Jezus, naar het moment dat u uw gemeente thuis roept. Wanneer we zullen mogen verschijnen in het huis met de vele woningen. We weten eigenlijk niet hoe dat zal zijn. Maar we weten wel dat wij u zullen zien, Heer Jezus. Die ons hebt gekocht en betaald. En de liefde die ons nu al vervult zal straks nog veel rijker worden. En we zullen u naar u uitroepen. Waardig, waardig, waardig is het Lam. En we weten, Heer God, u op de troon. U bent die heilig, heilig, heilige God. Wil zo zijn in ons leven. Ga met ons mee op het verder van deze avond. De komende dagen wil ons steeds leiden op uw weg. In Jezus' naam. Amen.